eindelijk is het dan zover. De winkels zijn dicht. Als u uw inkopen nu niet gedaan heeft, dan vist u achter het net. Maar nu gaan we een andere haast volgen. De haast van de herders. En dat was richting de Heer Jezus. En de herders hoorden dit. In Lucas 2 vers 10. En de engel zei, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Al het nieuws uit de hemel is altijd goed nieuws. Al het nieuws uit de hemel brengt je grote blijdschap. En het geluid gaat door de hele wereld heen. Met grote vreugde mag ik u nu voorgaan in gebed met de gedachte dat het woord geopend wordt. Lucas 2 zal wel overal gelezen worden. En daar verheugen we ons in. Zullen we bidden voor deze avond. Vader in de hemel, we willen u hartelijk bedanken dat we nu eindelijk bij elkaar zijn. Nu zijn de winkels dicht en nu kunnen we ons concentreren op deze 2 dagen die u ons geschonken hebt. Waarin we vooral gaan denken aan het feit dat God mens geworden is. Dat deze grote openbaring voor ons een werkelijkheid is geworden. Heer, het is zo wonderlijk en aan de andere kant zo gewoon. Maar dat kenmerkte u. Een wonderlijk leven, maar ook zo'n gewoon leven. Zo'n dienend leven. Heer, ik dank u wel voor deze avond, Heer. En ik dank u wel dat we vanavond mogen herdenken dat overal in de wereld uw geboorte herdacht wordt. Heer, en het, natuurlijk is het ook ons verlangen dat ze overal herdenken dat uw wederkomst nabij is. Heren, dank u wel dat we vanavond ook mochten horen dat het nieuws uit de hemel is altijd goed nieuws. Vreugdevol nieuws. En ik bid dat u hier vanavond ook heerlijk mee tot uw doel kan komen. En dit bid ik in Jezus' naam. Amen. We kwamen binnen vanavond en we hoorden over het nieuwe Jeruzalem. Ik denk, we zitten goed. Het kan niet fout meer gaan. We gaan vanavond echt een avond hebben die we nooit zullen vergeten. Leef met deze verwachting. Ik wil met u 3 gedeeltes lezen. We beginnen in Matteüs hoofdstuk 1. We hebben al nagedacht over de herders. En dan moet ik toch zeggen, die herders, hun harten waren voorbereid. Weet u waarom? Jaar in, jaar uit waren ze bezig met de schapen voor de tempel. En als dan zo'n Israëliet van ver kwam om zo'n schaapje te halen, dan wist je, deze jongen verlangt ernaar dat zijn zonden bedekt worden. En die herders waren jaar in jaar uit voorbereid. En eindelijk hoorden ze van het Lam van God dat de zonde niet bedekt, maar wegneemt. En dat is onze boodschap, dat is het evangelie. We lezen in Matteüs hoofdstuk 1 vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Even nadenken, de eerste persoon die in het Nieuwe Testament rechtvaardig genoemd wordt, is Jozef. En wat is zo kenmerkend? Jozef wil haar niet te schande brengen. Dat is zo belangrijk voor de Heere God, dat we geen slechte dingen over anderen vertellen. Stel je eens voor dat Jozef dat gedaan had en later erachter was gekomen dat Maria niet gejokt had. Dit staat heel hoog in Gods hart, dat we elkaar beschermen, dat we geen kwaad spreken over elkaar. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom. Soms is het beste antwoord, als je iets niet begrijpt, een tukje doen. En dat ziet u hier ook maar weer. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. U zult hem de naam Jezus, of in het Hebreeuws Yeshua, God red, geven. En dit is heel belangrijk, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Of in een andere vertaling, hij zal zijn volk redden. Jezus redt. En broeders en zusters, dat is meer dan vergeving. Laat mij een kort voorbeeld geven voordat ik verder lees. Maar ik wil zo dat u dit pakt. Stel je voor, een vader zegt tegen zijn zoon, jongen, niet te dicht bij die put, want je kunt er wel eens invallen. En wat doet het jochie? Hij gaat toch te dicht bij die put en hij valt erin. Onderaan die put aangekomen, huilt hij, schreeuwt hij, brult hij. En papa kijkt over die put naar beneden en zegt, papa, vergeef me. Jochie, ik vergeef je hoor, doei. Dat is niet genoeg. Dan blijft jongetje toch in die put. Niet alleen vergeving, redding. Vergeving hebben wij ontvangen, maar ook redding. Kracht om nee te zeggen tegen de zonde. Dat hebben wij ook ontvangen. Romeinen 6. En dat is de eerste belofte in het Nieuwe Testament. Vers 22. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet, dat is Jesaja, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij, gehoorzaamheid, zoals de engel van de Heer hem bevolen had. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden, waar? In uw harten. Die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon, een dochter. En als u een zoon of een dochter bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Jezus Christus. Als laatste schriftlezing, Openbaring hoofdstuk 21 en 1 vers van hoofdstuk 22. Hoofdstuk 21 van Openbaring. God heeft het laatste woord. En daar schrijft Johannes, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemelen en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemelen, gereed gemaakt als een bruid voor haar man, sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tabernakel of de tent van God, God met ons, is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Oh, dit is zo mooi. Ziet u die zinkende Titanic nog en die prediker? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammer geklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan het laatste vers van hoofdstuk 22, vers 3. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. We zingen met elkaar, Stille Nacht, Heilige Nacht. Het is alweer meer dan een week geleden dat ik erbij bepaald werd door een film dat de Heer Jezus niet op 25 december is geboren. En iedereen die een goede Bijbelstudent is, weet ook wel dat de Heer Jezus niet op 25 december is geboren. We weten eigenlijk niet eens precies welke dag. Maar één ding weet ik wel. De Heer Jezus is geboren in de volheid van de tijd. En dat is voor mij het belangrijkste. Hij is hier op aarde gekomen. En zelf heb ik 8 jaar met nomaden geleefd. En velen wisten ook niet wanneer ze geboren werden. Pas sprak ik met een onderwijzer. En die heeft een school in Alphen aan den Rijn met allemaal jongens uit Marokko. En de helft is op 1 januari geboren. Want ze weten het ook niet meer. Maar ze lopen wel rond. Amen. En het belangrijkste is, God is mens geworden. En dat mogen we nooit vergeten. Dat grote geheimenis aan ons geopenbaard. Want, en toen kwam die gedachte, stel je nu eens voor dat de Heer Jezus nooit geboren was. Toen die gedachte bij mij binnenkwam, kreeg ik het Spaans benauwd. Ik denk, nou, stel je toch eens voor. Broeders en zusters, als de Heere Jezus niet geboren was, dan is de Heere God onbetrouwbaar. Dan is de Heere God een leugenaar. Want door het hele Oude Testament door, en het begint al direct bij de zondeval, Genesis 3 vers 15 over het zaad van de vrouw, dat de kop van de slang zal vermorzelen. En het zaad van Abraham, dat wijst op een enkelvoud, de Heer Jezus Christus. En de stam van Juda en de zoon van David. Het hele Oude Testament heeft maar één onderwerp. Het getuigenis van de Heer Jezus. En alle profeten en de psalmen en de aartsvaders, ze wezen allemaal op die ene die komen zal. Meer als 366 profetieën aangaande zijn eerste komst. En meer dan 600 aangaande zijn tweede komst. Hoeveel te meer moeten we geloven in de wederkomst. Maar als de Heer Jezus 2000 jaar geleden niet gekomen was naar deze aarde, dan had de Heere God onbetrouwbaar geweest. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar hij is gekomen. Het tweede waar ik aan moest denken is, De Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, God is geest. Nou, hoe kan je nou echt een geest leren kennen? En dat is ook zo belangrijk, broeders en zusters. Door de Heer Jezus krijg je een juist godsbeeld. Dat kan je alleen maar krijgen door de Heer Jezus. Na 3 jaar samen te hebben gewandeld, zei Filippus opeens, Heer, toon ons de Vader. En dat maakte de Heer Jezus zo verdrietig. En de Heer Jezus zegt tegen Filippus, ben ik nu zo lang bij je geweest? En herken je me nog niet, want ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wij weten niet half hoe belangrijk het is dat het gezicht van God de Heer Jezus is. Zoals het gezicht van Farao Jozef was. Jozef, een type van de Heer Jezus, reisde door Egypte. Farao was onzichtbaar, maar hij was het zichtbare plaatje van Farao. Zij waren echt één. En zo is het ook met de Vader en de Zoon. Zie naar de Heer Jezus en je krijgt een juist godsbeeld. Filippus, zijn naam betekent liefhebber van paarden. En hij had het na 3 jaar nog niet door. O, dat onze blik maar altijd gericht mag zijn op de Heer Jezus. Want de Bijbel heeft maar één onderwerp. Het getuigenis van Jezus, de geest der profetie. En zodra je je blik afhoudt van de Heer Jezus, zegt Galaten 5 vers 4, dan laak je los van hem. En ik vind zoveel christenen die bezig zijn met van alles en nog wat. En ze raken los van Christus. Ze maken zich druk om een dag. Ze maken zich druk om een maan. Hey, hou je blik, je gedachten gericht op de Heer Jezus. En alles valt op zijn plaats. Wie mij eert, zal ik eren. Dat is een belofte die geldt. Het derde, wat ook heel belangrijk is. Als de Heer Jezus niet gekomen was, wel, dan zouden wij nog steeds in onze zonden leven. Als gevangenen, als slaven. Wij kunnen onszelf niet redden. Pas was er een broeder die zegt, ik heb een lievelingsvers. En dan gaan bij mij altijd mijn oren open, want dat heb ik natuurlijk ook. En zijn lievelingsvers was 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. En in de Statenvertaling heb ik gehoord, en dat zijn we ook. Zo groot is zijn liefde. En de Heer Jezus is de enige die al onze zonden betaald heeft op het kruis van Golgotha. Verleden, heden, toekomst. God is niet boos meer op ons. Want al zijn boosheid heeft zijn zoon gedragen. En dan kom ik bij het vierde. Wij leven niet langer onder de vloek. Want de Heer Jezus heeft de vloek van de wet gedragen op het kruis van Golgotha. En als gevolg daarvan zijn wij geen knechten met een baas of slaven van een meester, maar zijn wij zonen en dochters van Vader. Is dat niet goed? Wij zijn zonen en dochters. Wij mogen Yahweh Abba noemen. Ik zal het nooit vergeten toen ik in Israël was, samen met een broeder. En ze hadden een zoon gekregen en hij kwam zo enthousiast naar me toe lopen. Mijn zoon heeft mij Abba genoemd. En dat is een geweldig moment als u hem ook Abba noemt. Want ja, zo vader, zo zoon. Zo wandelde de Heer Jezus. Zijn eerste woorden op 12-jarige leeftijd, Vader. Zijn laatste woord, een Joods slaapliedje, Vader. Wat zegt hij? Zonder de wil van mijn Vader kan ik niets doen. Hij leefde constant in een hechte relatie met zijn Vader. Maar nu komt het goede nieuws. Zoals hij was, zijn wij in deze wereld. Precies dezelfde relatie die de Heer Jezus had met zijn hemelse Vader, heeft hij voor ons ook volbracht. Een paar weken geleden herdachten we de dood van John F. Kennedy. Dat heeft mij zo getroffen. En mijn oog viel op die zoon van John F. Kennedy op dat balkon. Toen John F. Kennedy vermoord was en de auto ging voorbij, stond dat kleine mannetje in zijn grijze jasje zo te salueren naar zijn vader. En het verhaal is bekend dat de zoon van John F. Kennedy, die liep zomaar door dat Witte Huis heen, langs al die wachters. En die liep zomaar naar de Oval Office, naar de president van Amerika, de machtigste man ter wereld. U weet hoe ze dat zo kunnen vertellen. Maar hij liep gewoon door. En wat niemand anders kon doen, deed hij wel. Hij stapte dat kantoor binnen en hij ging bij de president op schoot. Of de president schoof zijn stoel naar achteren en ging met die jongen spelen op de grond. Dat kon alleen hij doen, want hij was de zoon. En is dat niet geweldig? Wij mogen een heilig God Abba noemen. Papa. Wij mogen bij hem op schoot, we mogen alles met hem delen. Wij dragen ook zijn gelijkenis. We zijn één met hem. Dat is zoiets moois. Maar dat is alles dankzij de komst van de Heer Jezus, dat wij deze positie gekregen hebben. En dan niet te vergeten, de Heer Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken of te ontbinden. Overal waar de Heer Jezus kwam, daar was emotie, daar was commotie. En de demonen hadden het verschrikkelijk moeilijk. En ze wisten precies wie hij was, hoor. Ja, die demonen die geloven meer als menig liberaal theoloog. Want zij waren de eerste die hem... hij is de Allerhoogste. Hij is de Zoon van God. Ze wisten het precies. Maar stap voor stap verbrak hij de werken van de duivel, broeders en zusters. Het laatste werk van de duivel is de dood. En de Heer Jezus leeft. hebben we vanavond gehoord. En de laatste vijand is overwonnen. Wij hebben geen angst meer voor het leven. Maar we hebben ook geen angst meer voor de dood. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. En als die angst daar bij mijn hartje komt tikken, dan zeg ik, vrees niet, geloof alleen. Hij heeft de laatste macht van de duivel verbroken. Wij zijn meer dan overwinnaars. Wij mogen met hem op dezelfde troon. Wij zullen deze aarde met hem beërven. Wij leven vanuit het leven van de Heer Jezus. En dat vind ik ook zo belangrijk. Och, we zullen wel heel veel tijd nog hierover na kunnen spreken. Hoe belangrijk het is dat de Heer Jezus gekomen is. Want dat vergat ik bijna. Het laatste woord van het Oude Testament is vloek. Het laatste woord van het Nieuwe Testament is amen. Als de Heer Jezus niet gekomen was, dan zouden wij nog steeds onder de vloek leven. Broeders en zusters, Galaten 3 vers 13. De Heer Jezus heeft datgene gedaan wat Mozes niet kon, al wenste hij het. Wat Paulus niet kon, al wenste hij het. De Heer Jezus heeft de vloek van de wet weggenomen. Want de wet leunt naar vloek. Want als je niet alle 613 geboden en verboden houdt, dan val je over alle wetten. En de Heer Jezus heeft ons bevrijd van dat slavenjuk. Vandaag is er geen vloek meer. Het enige wat nog over is, zijn zegeningen. En met hoeveel zegeningen zijn wij gezegend? Alle zegeningen. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij hebben de hemel al reeds in ons hart. Colossenzen 2 vers 10. Wij zijn volmaakt in Christus. Wij hebben de goddelijke natuur ontvangen. Volmaaktheid vind je niet in het Oude Testament. Daar vind je veroordeling en vloek. Maar de positie van een gelovige in het Nieuwe Testament, volmaakt in Christus. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Deelgenoot van Gods goddelijke natuur. Vader, zoon. Het is te mooi om waar te zijn. En alles dankzij zijn komst. Nu waren er bij de eerste geboorte heel veel mensen die hem misten. En het doet mij ook verdriet dat er ook deze kerst, ook al klinkt het woord, toch ook weer velen zijn die de ware betekenis van Kerstmis zullen missen. Een paar jaar geleden was ik in een restaurant een kopje koffie drinken. En opeens kwam een klein meisje langs me rennen naar haar vader en zegt: papa, papa, ze hebben baby Jezus gestolen uit de kribbe. Daar stond in het begin van het restaurant zo'n heel spul met een ezeltje en een schaapje en een koetje en een Maria en een Jozef en een kribbetje. Maar de baby was weg. Ze hebben de baby gestolen. En ik ben bang dat er velen deze Kerstmis zo druk zijn met allerlei zaken en de baby vergeten. Hé, maar het gaat wel om hem. En de eerste geboorte van de Heer Jezus, er waren ook velen die hem voorbij lieten gaan. Ik heb ze hier even opgeschreven, zomaar een paar. Herodes miste de Messias als gevolg van angst om zijn positie te verliezen. De schriftgeleerden, ze wisten precies waar de Messias geboren moest worden. Jazeker, in Bethlehem. Welke? Want er zijn er twee. Bethlehem, Efrata. Ze hielpen de wijzen. De wijzen waren duizenden kilometers gereisd. Zij hoefden nog maar 10 kilometer, maar ze gingen niet mee. Ze misten hem en toch wisten ze waar hij geboren moest worden. Typisch, hè? Ze misten hem, de fariseeën in, schriftgeleerden in Jeruzalem. De mensen in Nazareth. Ze dachten dat ze de Heer Jezus kenden, maar ze misten hem. Ze waren te vertrouwd met hem dat ze hem misten. En ja, zoveel begrepen niet wat betreft zijn komst. En toch, hij is gekomen voor ons allemaal. Mis hem niet. Van de week mocht ik spreken Gergem noemen ze dat. Ik heb later gevraagd, wat betekent Gergem? Ja, dat wist ik niet. Dat betekent gereformeerde gemeente. Dat was iets nieuws voor mij. Gergem. Gergem. Soms groet een mens je met zo'n e-mail. Grr. Weet je wel? Grr. Oh, leuk, gezellig. Grr. Dat betekent groet. Maar die mensen zijn natuurlijk druk. Grr. Gergem. Oké, drie grote koren van de gereformeerde gemeenten. En ik mocht 10 minuten spreken op de Ark van Noach te Dordrecht. En dan heb ik het evangelie verteld. En toen vertelde ik over die mijnwerkers uit Chili. Ik heb het al eens eerder verteld, maar ik vind het zo mooi, ik moet het nog een keer vertellen. Die mijnwerkers zaten meer dan 600 meter diep. En toen stortte de hele zaak boven hen in elkaar. En ze konden zichzelf niet redden. Na 17 dagen kregen ze bericht via de boor dat ze boven wisten dat ze beneden nog leefden. De president van Chili zei, we doen er alles aan om deze mensen te redden. Koste wat het kost. Geld speelt keine rolle. Oh nee, het was Spaans, maar dat maakt niet uit, dat ken ik niet. En ze gingen werken. En ze gingen een schacht bouwen. En ze gingen een lift in die schacht bouwen. En na 70 dagen kwam er één man met die lift naar beneden, deed de deur open en zegt, welkom. Die schacht en die lift waren het bewijs dat ze van bovenaf wilden dat ze gered zouden worden. Begrijpt u het evangelie? Het feit dat de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is, is het bewijs dat ze boven willen dat wij gered worden. En weet u wat er gebeurd is? Alle 33 zijn de een na de ander ingestapt. Er was er niet één die zei, ja, maar het is niet voor mij hoor. Nee, die lift is niet voor mij gebouwd. Die was ook voor hem gebouwd. Voor alle 33. En alle 33 hebben het overleefd. En ze leefden nog lang en gelukkig. Al het werk was van boven gedaan. Alle investering, alle moeite. Zij moesten één stap nemen. En ze deden de stap. Alle die hem aanvaard hebben, hun heeft hij kracht gegeven kinderen Gods te worden. Neem die stap als je die stap nog niet genomen hebt. Want Bethlehem vertelt mij dat de Heere God in de hemel wil dat wij gered worden. Voor eeuwig. En dan besluit ik deze avond met mensen die het wel pakten. Laat mij daar nog even over spreken, het is zo heerlijk. Wie was de eerste die het pakte? Het ongeboren kind. Het ongeboren kind was de geboren kinderen voor. Johannes de Doper sprong op van vreugde in de schoot van zijn moeder toen Maria in het huisje van Elisabeth kwam. Is er leven voor de geboorte? Jazeker. Het ongeboren kind ging de geboren kinderen voor. De eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias was het ongeboren kind. Vertel dat maar eens verder. In Nederland. En de tweede, Elisabeth. Een tante van Maria. Maria, een meisje van 14, 15. Elisabeth, 50, 60. Wat roept Elisabeth uit op het moment dat Maria door de deur gaat? De moeder van mijn Heer is in mijn huisje gekomen. Ze herkende de Messias. En dan, ja, Jozef. Hij wordt rechtvaardig genoemd omdat hij haar beschermt en tot vrouw neemt. Het kostte hun wat hoor, om Jezus in de wereld te brengen. Maar ja, allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maria. Hoe kon zij zich verdedigen? Dat kon zij niet. Elisabeth kon nog zeggen, ja, herinner je de geschiedenis van Abraham en Sarah? Dat was eerder gebeurd. Maar een geboorte uit een maagd, dat was nieuw. Maar ze gaf haar lichaam om de Heer Jezus te brengen naar deze aarde. En als ze spreekt, wijst ze altijd op de Heer Jezus. Nooit op zichzelf. Doe wat hij zegt. Dat was haar taak. De Heer Jezus in de wereld brengen. En als ze spreekt, op hem wijzen. Dat was de taak van Maria. En zij had een rijk hart. Dat is zo heerlijk, om te leven met een privéleven en een rijk hart. En de herders, ja, de herders, dat vind ik ook zo mooi, want toen de herders snelden en in Bethlehem kwamen, dan leer je ook dat God zo dicht mogelijk bij ons kwam. Een herder voelt zich niet thuis in een hotel, maar wel in een stal, wel bij een kribbe. En zo is de Heere God naar deze aarde gekomen, zo dicht mogelijk, voor de wijzen in een huis, voor de herders, bij de kribbe. Maar ze moesten wel buigen. Ze moesten wel buigen. En ze gingen gewoon terug naar hun oude baan met een verrijkt hart. De Heer Jezus was hen niet ontgaan. Vreugde in hun hart, want ze waren bij Jezus geweest. En dan nog een paar mensen, de wijzen. Dat staat er ook zo mooi. Op het moment dat ze bij Jezus geweest zijn, gaan ze een andere weg. Dat hebben we vanavond ook gehoord van het getuigenis. Zodra je werkelijk al je lasten en je zorgen en je zonden bij Jezus gebracht hebt, dan ga je een andere weg. Want dan is het koninkrijk van God in je hart gekomen. Dan ben je geen deel meer van dit domein. En dat is zo geweldig om daarvan te getuigen. Simeon. Op dat plein, zoveel jonge echtpaartjes. Maar hij herkende de Messias. En hij kon rustig sterven. Anna, jaren gebeden. En ze had een boodschap voor het overblijfsel. De troost van Israël is een persoon. De Heer Jezus Christus. Zij miste de eerste komst van de heiland niet. En wat ik tot slot hier nog over wil zeggen was. Velen vonden een openbaring of vonden hem in de nacht. God spreekt in de dag, maar ook in de nacht. Bij Jozef was het in een droom. Bij de wijzen was het in de nacht als ze de ster zagen. De herders waren in het veld dat ze die openbaring kregen. God spreekt ook tot ons in de nacht. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Maar dan nog even dat woord Immanuel. God met ons. Er is een prachtig Maranatha-lied dat gaat zo. Hij verlangt nog meer naar ons dan wij naar hem. Weet u, begrijpt u dat zijn verlangen naar ons uitgaat? Nu even niet denken wij met God. Nee, God met ons. God met ons. Immanuel. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God met ons, God in ons, God voor ons, door ons. Initiatief komt van hem uit, met ons. Van mijn vader heb ik geleerd, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dat is gedeeltelijk waar. Voor de zondeval was dit ons thuis. Nadat de vloek weggenomen is, nadat de orde van de oude dingen voorbij is, En alles weer was zoals het hoort te zijn. Geen zonde meer, geen tranen meer, geen dood meer. Dan komt God met ons. Mogen wij met hem wandelen tot in alle eeuwigheid. Mogen wij met hem regeren. En wat is dat toch een geweldig vooruitzicht. Dat niets is hier blijvend. Maar hij is dezelfde. En zijn verlangen gaat naar zijn bruid uit. Zijn verlangen gaat naar ons uit. God met ons vinden we in het begin van Matthäus, maar we vinden het ook aan het einde van Matthäus. En dat blijft zo doorgaan, tot eindelijk God bij de mensen komt wonen. Op de vernieuwde aarde. En wij met hem, zoals de discipelen eens met hem wandelen, zo zullen wij hem gelijk zijn en met hem wandelen tot in alle eeuwigheid. God met ons. Houd dat vast voor de rest van je leven. Dat is het allerbelangrijkste. Zeg nooit meer, God is tegen mij. Denk aan zijn geboorte. Denk aan zijn titel. God met ons. En als God met ons is, dan werkt alles ten goede. Amen. Als de Heere God in 6 dagen zo'n prachtige wereld kan schapen, wat hebben wij dan nog te goed als we weten dat de Heere Jezus als timmerman al meer dan 2000 jaar aan onze woning bouwt. Deze woorden wil ik nog meegeven. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk bedanken, Heer, want we zijn voor een tijd als deze hier bij elkaar. Vanavond is het ook volheid des tijds. U bent in de volheid des tijds geboren, in de volheid des tijds gestorven, in de volheid des tijds opgestaan. Uw gemeente is precies op de 50ste dag in de volheid des tijds geboren. En u zult wederkomen in de volheid des tijds. Heer, dank u wel. Uw tijden zijn onze tijden zijn in uw hand. Wij hebben niets meer te vrezen. Wij hebben een God die met ons is. In Jezus Christus. O Heere, laat het zo zijn dat er niemand vanavond hier buiten die lift staat. Maar dat we allemaal instappen, met andere woorden, dat we u aanvaarden als Heer van ons leven. Heer, dank u wel dat u dan met ons een geweldig leven begint. Een andere weg, een hogere weg, een koninklijke weg, een geliefde weg. Een romantische weg. Een weg die eindigt in datgene wat verreweg het beste is. Heren, met die hoop kunnen we deze kerst ingaan. Daar we weten dat het weer één kerst minder is totdat u wederkomt. Heer, dank u wel dat we deze hoop en deze verwachting hebben. En dat dit geen fabeltje is, maar dit is de waarheid. Uw woord zegt het. En wat uw woord zegt is waar. Heer, dank u wel dat we ons mogen buigen onder uw woord. En dat we mogen weten, Heer, dat u niet alleen de Alfa bent, maar u bent ook de Omega. Heer, ik dank u wel dat er een dag komt dat alles in allen in Christus zal zijn. Heer, we loven u en we prijzen u. Heer, we verlangen zo dat u de juiste plaats gekregen heeft deze avond. Want dan alleen is het echt feest in ons hart. O Heer, kom maar tot uw doel in Jezus' naam. Amen. We gaan nog een heerlijk lied zingen. En voordat het lied gezongen wordt, is er nog een collecte voor het goede doel. En tijdens het voorspel zou ik het fijn vinden of u elkaar, zo zittend, zo naast elkaar, een gezegende kerstfeest wil wensen. Goed, dan gaan we dat lied nog met elkaar zingen. zijn de laatste twee woorden van de Bijbel. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. En de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. We zingen met elkaar het Ere zij God.